Waar het om gaat in het algemeen in dit schriftgedeelte is dat sprake is feitelijk van twee categorieën. De ene categorie namelijk het volk wat struikelde over de steen. De andere categorie namelijk het volk dat geworden is tot geestelijk huis, tot heilig priesterdom. Of zoals het daarna staat in vers 9, tot uitverkoren geslacht, tot koninklijk priesterdom, tot heilig volk, een verkregen volk enzovoorts. Want hoe we dat ook keren of wenden, meer dan deze twee groeperingen, volken, komen wij in dit schriftgedeelte inderdaad niet tegen. En ik zal er meteen maar het een en ander van zeggen. De conclusie die eruit getrokken moet worden is zeer eenvoudig, aangezien het gaat om twee volken die tegenover elkaar staan en die bovendien gelijktijdig zijn, want het staat netjes in de tegenwoordige tijd, betekent het dat de woorden van die de apostel Petrus hier gebruikt, nauwelijks, zo goed als niet betekent dat, nauwelijks van toepassing kunnen gebracht worden op de toekomende dagen waarin Israël en in het bijzonder het Joodse volk alsnog tot geloof zal komen. Daar gaat het ook niet over. Waar het hier over gaat in dit schriftgedeelte is over precies dezelfde waarheden als waar de apostel Paulus over spreekt in al zijn brieven. Maar dat stond in de tweede Petrusbrief. Want per slot, het gaat hier om de merkwaardige verhouding tussen het ongelovige Joodse volk aan de ene kant en de gemeente aan de andere kant. En aangezien ik geen andere gemeente ken, zit er dus ook niks anders op. Zo is dat nou eenmaal. Er wordt dikwijls gespeculeerd over een andersoortige gemeente waarover de apostel Petrus het dan zou hebben. Maar dat zou dan eventueel ook een Joodse gemeente moeten zijn. Maar dan gaat de tegenstelling tussen het ongelovige Joodse volk en die andere categorie gaat helemaal niet op. Dat is dan namelijk ook Joods. Maar het gaat namelijk om de tegenstelling tot een Joods volk aan de ene kant dat in ongeloof verkeert en aan de andere kant een ander volk, wat absoluut niet als Joods beschreven wordt, integendeel, een ander volk, wat wel gelooft, wat gekomen is tot geloof in de steen, wat gebouwd wordt op de steen, maar sterker nog, want daar gaat het uiteindelijk om in dit schriftgedeelte, een ander volk dat de priesterlijke positie inneemt die oorspronkelijk werd ingenomen door het Joodse volk. Want dat is waar het werkelijk om gaat. Het gaat nog niet eens om de oorzaak daarvan, de oorsprong daarvan, de basis daarvan. Het gaat om de consequentie, de praktische consequenties van het feit dat wij wedergeboren zijn tot een levende hoop, zoals 1 vers 3 het zei, en dus deel uitmaken van dat heilige volk, dat verkregen volk, dat heilige priesterdom, of wat het maar wezen mag. En wie zijn Bijbel kent zal meteen begrijpen dat de apostel Petrus hier precies hetzelfde uiteenzet als wat de apostel Paulus uiteenzet, in het bijzonder in Romeinen 11, maar eigenlijk voluit in Romeinen 9 tot en met 11, drie hoofdstukken lang. Het gaat over precies hetzelfde, namelijk over het verschijnsel dat het Joodse volk gestruikeld is over de steen, dat het daarom gezet is uit het priesterambt, om zo te zeggen, met woorden eigenlijk uit Hosea hoofdstuk 4, geloof ik, of 3 is het geloof ik nog, maar dat doet er nou even niet toe, maar dat een ander volk deze priesterlijke functie van Juda of van het Joodse volk heeft overgenomen. Dat is ook de strekking, en de enige strekking voor zover ik kan zien, de enige echte volle betekenis van Romeinen 9 tot en met 11. Het probleem is alleen bij het bestuderen van Romeinen 9 tot en met 11, dat men dikwijls die gedachte niet kent en zichzelf niet ziet als priester, laat staan als een volk van priesters. Zo is het nou eenmaal. En daarom trekt men die conclusie niet. En als men de conclusie niet trekt, dan blijft alle argumentatie in Romeinen 9 tot en met 11 vaag. Dat wil zeggen, dan ziet men het verband er niet in. Niettemin, daar gaat het over. Over precies dezezelfde waarheid als hier uiteengezet, veel korter, door de apostel Petrus. Namelijk, dat wij als nieuwgeboren kinderkens komen tot een levende steen en dus gebouwd worden, vers 5, tot als levende stenen, tot een geestelijk huis, tot heilig priesterdom en dus om offeranden op te offeren, in dit geval geestelijke offeranden, het zijn ook bovendien offers van het nieuwe verbond uiteraard, om geestelijke offeranden op te offeren die goden aangenaam zijn door Jezus Christus. En vanuit vers 5 hebben wij vorige keer ook feitelijk al vers 9 besproken. Gij zijt een uitverkoren geslacht. Een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, opdat gij geestelijke offeranden zou offeren, uiteraard. Want zo stond het in vers 5, maar nu staat er: opdat gij zult verkondigen de deugden van degene die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. En nu nog even nauwkeuriger, want precies het eerste woord van het vers heb ik overgeslagen. De eerste twee woorden. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht. En als ik de klemtoon zeg, is onmiddellijk de vraag: wie dan niet? Want maar duidt op een tegenstelling. Gij zijt een uitverkoren geslacht. Zij zijn dat dan dus niet. Waarna de vraag is: wie zijn zij? Nou, dat kan niet missen, want dat staat in de voorgaande verzen. Want daar stond immers over de steen dat ervan gezegd werd dat het een uitverkoren en dierbare steen was. En dan in vers 7 verklaart de apostel dat en zegt: u dan, dat wil zeggen voor u, die gelooft, is hij dierbaar. Hoezo een dierbare steen? Natuurlijk, we hebben besproken dat die steen Christus is. Dat staat in Jesaja 28 en Psalm 118 enzovoorts. Dus daar kom ik nou echt niet op terug. Maar de vraag is: voor wie is je dan dierbaar? Wel, niet voor iedereen. Dat is een betrekkelijk begrip immers. Het hangt er vanaf over wie het gaat. Wel, zegt apostel Petrus, voor u die gelooft is hij dierbaar. Combinatie van duur en kostbaar eigenlijk. Maar dat is hetzelfde natuurlijk, hè. U dan die gelooft is hij dierbaar, waardevol dus, met een heel andere term. Maar, vers 7, den ongehoorzame. Dat wil zeggen, tot de ongehoorzame. Want wij gebruiken die naamvalsvormen niet meer en vervangen ze door voorzetsels. Helaas, moet ik zeggen. Want de taal verankert er wel een stuk mee. Maar dit is wat het betekent, hè. Maar tot de ongehoorzame. Een mooi voorbeeld trouwens in dit vers van schrift die zichzelf verklaart. Ongehoorzame betekent dus namelijk ongelovigen. Want voor degene die geloven is die steen dierbaar. Maar tot de, nou moet er eigenlijk staan, maar tot de ongelovigen wordt gezegd. Vanwege de tegenstelling natuurlijk. Maar er staat netjes tot de ongehoorzame. Maar dat is precies hetzelfde. Er zijn veel van die schriftplaatsen waaruit de betekenis van zo'n term zo in één keer blijkt. En bijzonder dit woord, hè. Maar goed, daar ga ik nou verder ook niet meer op in. Maar tot de ongelovigen dus wordt gezegd: de steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot hoofd des hoeks. En een steen des aanstoots en een rots der ergernis. Namelijk, God zelf heeft die steen als het ware weggenomen, maar bovendien verhoogd. Merkwaardig, hè? Zo begint eigenlijk de Hebreeënbrief. Deze steen, er staat niet steen. Maar deze Jezus, deze Messias, is door God weggenomen en gesteld in de hemel, aan de rechterhand Gods. Uitermate verhoogd, namelijk. Eveneens, aangehaald natuurlijk uit het Oude Testament, uit de Psalmen in het bijzonder. Maar dat is waar het om gaat. God heeft die steen weggenomen. En waar het Joodse volk verwacht, als het tenminste wat verwacht. Maar waar het Joodse volk verwacht de komst van de Messias op aarde en in Jeruzalem om zijn koninkrijk te openbaren, zegt Petrus nu, dat kun je wel even vergeten, want God heeft die steen weggenomen. God heeft hem gezet in de hemel. En dat is ook zoals Paulus de Hebreeënbrief begint en feitelijk ook de Efezebrief begint net zo. Gezet in de hemel aan de rechterhand Gods. Hij heeft een troon, hij heeft een koninkrijk, maar niet over Juda en niet in het Jeruzalem dat nu is. Dat is trouwens gelaten, staat het ook allemaal, hè. Maar in het Jeruzalem dat boven is. Of niet in het tastelijk Sion, maar in een ontastelijk Sion. En zo staat het dan weer in Hebreeën 12. Maar het is altijd dezelfde waarheid. Dat wil zeggen, de steen is geworden tot hoofd des hoeks. En aan de andere kant, die steen is een steen des aanstoots en rots der ergernis. Niet voor de gelovigen, uiteraard, maar voor de ongelovigen. En wie die ongelovigen zijn, ik meen dat ik dat een van de vorige avonden al heb aangehaald. Want dezezelfde uitspraak, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, is geworden het hoofd des hoeks. Daarvan staat hier dat dat gezegd wordt tot ongelovigen, namelijk tot ongehoorzamen. Maar ik heb u, dacht ik, al laten zien in Matthäus 21, dat de Heer precies deze uitspraak richt tot zijn ongelovige tijdgenoten. In bijzonder de fariseeën. En hij stelde de vraag bij, zeg, wat betekent dat dan? deze uitspraak uit Psalm 118. En er staat dan bij dat zij begrepen dat hij van hen sprak en dat zij die bouwlieden waren en dat zij bezig waren deze steen te verwerpen. Staat er allemaal bij en ik heb het, dacht ik, besproken. Dat zeg ik, opdat iemand zou reageren als het niet zo is, dan doen we het alsnog. Maar ik dacht dat ik dat besproken had, dus ik kom er nou verder niet meer op terug, hè. Dat was in verband met die gelijkenis van die boze wijngaardeniers, waarbij de wijngaard gegeven zou worden aan andere landlieden. Aan een ander volk. Het koninkrijk zou gegeven worden, staat er dan, aan een ander volk. En in dat verband haalt de heer deze uitspraak ook aan over die steen. Het wordt dus gezegd tot de ongelovige Joden. Tot het ongelovige Joodse volk. Het gaat daar in Matteüs 21 ook met grote nadruk over een volk. Een volk wat uit het ambt gezet werd, een volk beschouwd als landlieden in de wijngaard, maar het zou uit die functie gezet worden, de wijngaard zou aan een ander volk gegeven worden. Daar praten we over. Over een heel volk. En waar het dus om gaat, is heel simpel. Deze uitspraak over steen des aanstoots en rots der ergernis enzovoorts is een uitspraak met betrekking tot het Joodse volk dat als volk, daarom hoeft geen enkele Jood zich aangesproken te voelen, overigens. We hebben het over het volk immers. Daar kan hij zich aan onttrekken. Maar het volk heeft als volk deze steen, deze Petra, deze Petrus, hoe je het maar noemt, maar heeft als volk deze steen verworpen. En dat is de situatie in onze dagen. Voor degene dus die Petrus willen toepassen enkel en uitsluitend op een volgende bedeling, rijzen nou meteen grote problemen, want dat is juist die bedeling waarin ditzelfde Joodse volk alsnog tot bekering en tot geloof zal komen. Maar er staat niet tot de ongehoorzame werd gezegd, zo van dat was vroeger en het is nou gelukkig weer anders. Zo zal het wel in de toekomst zijn, maar daar spreekt Petrus niet over. En daar denkt hij ook niet aan, integendeel. Er staat zelfs uitdrukkelijk dat deze woorden gezegd worden, vers 8, tot degene, dengenen, hè, tot degenen die zich aan het woord niet gestoten hebben in het verleden, wellicht 2000 jaar of meer geleden, maar tot degene die zich aan het woord stoten, tegenwoordige tijd, ongehoorzaam zijnde, over het oordeel wordt, dat is nog sterker. Bezig zijnde ongehoorzaam te zijn. Hoe zeggen ze iets? Nog steeds ongehoorzaam zijnde dus. Deze woorden kun je dus niet van toepassing brengen op de dagen van de wederkomst van Christus. Niet als je ze zo letterlijk laat staan. En dat zou je in de eerste plaats moeten doen, uiteraard. Met andere woorden, de uitspraak uit Psalm 118 wordt volgens vers 7 en vers 8 gezegd tot het tegenwoordige Joodse volk. En dat betekent automatisch dat als dan vers 9 zegt, maar gij zijt een uitverkoren geslacht, dan wordt dat niet gezegd tot het Joodse volk. Dan weet ik wel, staan we op het verkeerde been, want we zijn allemaal netjes op de christelijke school geweest en we hebben Bijbelse geschiedenis gehad en we hebben altijd gehoord dat het Joodse volk een uitverkoren volk is. Was. Ami, zegt Hosea, nou ja, zegt de heer via Hosea, Ami, mijn volk, zou Lo-Ami worden, niet mijn volk. En het uitverkoren volk zou dus niet langer uitverkoren zijn. Daar is ook een heel eenvoudige reden voor. Dat is namelijk dat uitverkiezing is op basis van geloof. God verkiest niet een mens, God verkiest niet een volk. Dan zegt hij, ja, maar er staat toch, God zal Israël nog verkiezen. Dan zeggen ja, maar niet het volk als volk. God verkiest geloof. En als het volk tot geloof komt, verkiest hij dat volk. Bovendien de uitspraak, God zal Israël alsnog of nog verkiezen, betekent toch, want ik hoop dat we die uitspraak uit de profetie kennen, betekent toch dat er een tijd zou zijn waarin God Israël of het Joodse volk niet zou verkiezen. Althans niet meer. En daarna dus weer wel. De woorden zijn duidelijk genoeg. De Bijbel laat er heus geen twijfel over bestaan. Er is maar één uitverkoren volk in onze dagen. Dat is niet het Joodse volk, dat is niet Israël als zodanig. Het is de gemeente. Want uitverkiezing is op grond van geloof. Want er was bij God geen aanneming des persoons. Er is bij God geen aanneming des persoons. En het zal ook nooit zo zijn. En ook dat wordt uitgebreid uiteengezet in vele brieven. Bijzonder natuurlijk in de Romeinenbrief weer. Zo eenvoudig is dat. De verkiezing van Abraham was ook gewoon op grond van geloof en niks anders. En op grond van ongeloof raakt Israël die verkiezing kwijt. En wordt het gewoon een volk zoals alle andere heidense volkeren. In het gunstigste geval. En in het ongunstig geval, dan wordt het zelfs een volk van Gods standpunt uitbezien. Minder dan alle heidense volkeren. Omdat juist dit volk het woord Gods ontvangen heeft. Kende, dan wel kon kennen. Het was hen speciaal toevertrouwd. Niettemin, dat volk heeft dat woord Gods verworpen. En de bevoorrechte positie die het boven de heidenen had, daarvan heeft het niet gebruik gemaakt. Dat wil zeggen, als er één ongelovig volk bestaat in onze dagen, is het dat Joodse volk. Niet omdat ik dat vind, hoor, het heeft met wat ik vind helemaal niets van doen. Wat ik vind, dat zijn heel andere zaken. Wat gevoelens betreft ligt het heel anders ook. Zijn het beminden om der vaderen wil meer dan welke andere mensen ook en welk andere volk ook. Maar daar hebben we het nou niet over. We hebben het over de officiële positie. Het is het enige volk wat ooit door God verworpen is geworden. Anderen zijn sowieso nooit aangenomen. Dit volk wel. Maar God heeft het verworpen omdat het alsnog het hem en zijn woord afwees. Dat is de gedachte. En als consequentie daarvan, want daar gaat het over specifiek in Petrus, maar ook in Romeinen 9 tot en met 11, heeft God dus ook dat volk gezet uit het priesterambt. Want gij zijt eventueel een heilig volk, een verkregen volk, opdat gij zou verkondigen. Of gij zijt een koninklijk priesterdom om geestelijke offeranden te offeren. Maar als men niet meer dat heilige, dat verkregen volk is, is men ook niet geroepen om deze offers te brengen, zal ik maar zeggen. En heeft men dus geen deel meer aan de priesterlijke functie waartoe men geroepen was. En dat is het verhaal. En wij leven dus in de dagen waarin het nog steeds niet, want er verandert niks mee hoor. En een holocaust of iets dergelijks verandert er ook allemaal niks aan. Wij leven nog steeds niet in de dagen dat het Joodse volk het evangelie zou brengen aan heidenen. Wij leven in de dagen waarin heidenen het evangelie zouden brengen aan de Joden. Nou, ik dat zeg, moet ik ineens een heleboel denken. Ik weet nooit of ik dat nou eens vertellen zal, want het heeft met actualiteit te maken. Maar het schijnt tegenwoordig echt zo te zijn dat het verboden is dat christenen het verbieden aan andere christenen om het evangelie te prediken aan Joden. U weet wel. Dan krijg je dus een nieuw testament met een sticker erop, verboden voor Joden. Toch? Ja, ik durf geen namen te noemen. Doet er ook niet, anders denkt u dat ik rancune heb tegen bepaalde mensen. Maar u zou ervan schrikken. Als je tegenwoordig het lef hebt om te publiceren dat christenen in de staat Israël vervolgd worden, dan valt heel evangelisch Nederland over je heen, want dat mag je niet zeggen. Dat is echt waar. Verzin het niet en dan wordt er gedreigd met de rechter en alles. Zeg maar. Dan zeg maar, ja, dat is een incident. Nou, wat incident? Dat is de gebruikelijke gang van zaken in de tegenwoordige Joodse staat, hoor. En in christelijk Nederland. Als je het lef hebt om te zeggen, je moet het evangelie brengen aan de Joden, dan word je uitgemaakt voor racist in elk geval. En waar haal je de hoogmoed vandaan om hen, dat uitverkoren volk, om hen te beleren met de Bijbel in je hand, enzovoorts. En waar we dat lef vandaan halen, we hebben daar een opdracht toe. Van Gods wegen. Alleen wij christenen zijn hard onderweg. Ik zeg maar wij voor het gemak, dan kan niemand erover vallen, nietwaar. Wij christenen zijn hard onderweg om zelf het woord, de kennis te verwerpen. Met als gevolg dat wij uit het priesterambt gezet zullen worden. En als u nog, ik maak natuurlijk een geweldige sprong in één keer nu. Maar als u zich nog herinnert over welk volk we het eigenlijk hadden in de tijd naar aanleiding van Matthäus 21. Dan is de gedachtegang deze, dat deze Angelsaksische, deze Keltische volken van Noordwest-Europa, die christelijke volk, u weet wel, Efraïm, hè. Efraïm is in elk geval bezig het woord Gods te verwerpen, de kennis te verwerpen. Het resultaat zal zijn dat het uit de positie gezet zal worden. Of moet ik het zeggen met Romeinen 11? Gij staat door geloof. Zie toe dat ook gij niet afgesneden worden. En dat zal ook inderdaad gebeuren in de toekomst. Maar die, heel die gedachtegang, heel dat denken is notabene al doorgedrongen in die kringen waarvan wij veronderstelden dat Medatan toch nog een beetje trouw was aan de Bijbel. Zij wil wel het evangelie prediken, als het maar niet aan Joden gebeurt. Want dat is verboden. Dat zou een hoogmoedige houding zijn tegenover de Joden. Ja, dat zeggen ze dan ook nog. Ze kennen God al. Nou, dan moet je eens gaan kijken daarvoor de klaagmuur, zeg. Of ze hem kennen. Buitengeworpen. Vraag het dan zelf maar. Ze kennen hem niet. Trouwens, men kent de Joodse theologie kennelijk ook niet. Want de Joodse theologie spreekt over God als degene die onkenbaar is. Die men niet kan kennen. Op geen enkele wijze. En ik hoop dat wij toch beter weten. Maar dan, dat uit onze kring dan gezegd wordt, ze kennen God al, dat is helemaal bespottelijk. Juist niet, en er is ook geen Jood die beweert dat men God kent. Integendeel. Men kent hem juist niet en daarom is men in de problemen. Omdat men hem niet kent, omdat die gemeenschap er niet is, en dan geeft door de Joodse traditie en ook het Joodse ritueel dagelijks een illustratie van. Men kent hem juist niet. En als je aan de Jood zou vragen, een beetje orthodox en traditionele Jood zou vragen, hoe het komt dat zoveel ellende over het volk komt, dan zeggen ze, omdat we God niet kennen. Nou, men zegt niet God, laat staan de Heren, maar dat doet er nou niet toe. Maar men kent hem niet. Omdat we geen tempel hebben, enzovoort. Omdat God weg is. En niet gekend kan worden en zich niet laat kennen. We kunnen alleen maar wachten tot hij van zich zal laten horen. En dat is toch wel heel wat anders dan wat wij dagelijks beleven, dat we mogen leven in gemeenschap met onze Heer. Dat we mogen weten gezet te zijn in de hemel met en in Christus. En laat men dan niet zeggen, van, zij kennen God al. Wat een dwaasheid. Bovendien, men kent dan kennelijk ook de profetieën niet, dat wil men ook gewoonlijk niet weten. Want hoe dan ook, dit Jeruzalem en deze Joodse staat in elk geval, zal volstrekt verwoest worden. Ja, binnen een paar jaar. Toch? Waarom? Omdat het God niet kent. Omdat er een bedekking over hun Bijbel ligt. En dat staat in onze Bijbel. Zie? Maar wat geïllustreerd wordt in dit soort reacties, van je mag het evangelie niet brengen aan Joden enzovoort. Wat geïllustreerd wordt, is dat men zelf het evangelie niet eens kent. En in ieder geval zijn Bijbel niet kent. Nou is het natuurlijk tamelijk arrogant om te zeggen dat je hem wel kent. Maar dus ik beperk het maar. Ik zeg dus maar, men kent dan in ieder geval het evangelie niet. Het evangelie is kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die Jood is. Voor een ieder die gelooft. Toch? Die wat gelooft? Moet je navragen aan Petrus. En dus Petra, weet je wel. Die wat gelooft. Dat deze Jezus is de Christus, de Zoon van de levende God. Vergeet er nog één, want er hoort er nog één bij. Dat deze Jezus is de Zoon des mensen. En bovendien de Christus, de Zoon van de levende God. Matthäus 16. Dat zal men geloven. En pas als men dat gelooft, is er sprake van geloof in Bijbelse zin. En pas op grond daarvan kan men zeggen dat men God kent, in de zin van dat men eeuwig leven heeft ontvangen enzovoorts. Maar dat zal dit Jeruzalem niet beleven. Integendeel. Ik vrees dat de klaagmuur het zelfs niet beleeft. Want als u het mij vraagt, als het volk officieel tot geloof komt, zal het niet in Jeruzalem zijn. Maar dus in Petra, nou begrijpt u meteen de uitdrukking uit Matthäus 16. Over een Petra waarop een gemeente gebouwd zou worden. Nou goed, daar hebben we het een andere keer wel weer over. Maar zo ongeveer steekt het in elkaar. Nee, het evangelie is juist kracht Gods tot zaligheid. In bijzonder voor de Jood. Maar net zo goed voor de Griek, want er is maar één God. Dat is niet alleen de God der Joden, maar ook der Heidenen. Zegt Romeinen 3 enzovoorts. En bovendien laat niemand nou zeggen dat je niet het evangelie moet brengen aan de Joden. Wat deed Paulus dan? Juist naar de Joden. Juist en in de eerste plaats naar de Joden. Toen zei iemand, ja, dat is omdat hij zelf een Jood was. Toen zeg ik, oh ja, dat was omdat hij een heiden was. Niet omdat hij een Jood was. Was omdat hij een heiden was. En omdat hij de man is die juist deze boodschap ook bekend maakte, dat in onze bedeling door heidenen het evangelie gepredikt zal worden aan Israël. En de heiden Paulus, of niet? Zeker wel. De heiden Paulus als apostel der heidenen bracht het evangelie in het bijzonder aan Joden. En het andere verhaal hebben we het al eens over gehad. Hè? Petrus de Jood, maar dat was eerder, was degene die officieel de deur openzette naar de heidenen. Zodat gelovige Joden het evangelie brachten aan heidenen. Maar de apostel der heidenen is de apostel die namens de heidenen het evangelie brengt aan de Joden. Wend er maar aan die gedachte. Want voor zover ik het kan zien, is dat de Bijbelse betekenis van de term apostel der heidenen. Nooit gelezen, Romeinen 11. Moet het toch wezen, dus het gaat een hele moeite door, hè? Romeinen 11. Het gaat om dezelfde dingen. Vers 7. Wat dan? Wel, hetgeen Israël zoekt, heeft het niet verkregen. Maar de uitverkorenen hebben het verkregen. En de anderen zijn verhard geworden. Nou, dan krijgen we de oefening begrijpend lezen. Dus, hè, hetgeen Israël zoekt, dat heeft het niet verkregen. Maar de uitverkorenen hebben het verkregen. Wie zijn dan de uitverkorenen? Officieel in ieder geval niet Israël. Dan kan er wel een Israëliet bij horen, maar daarom zeg ik erbij, officieel is het niet Israël. Toch? En de anderen zijn verhard geworden. Wie zijn dan de anderen? Israël dus weer. Hetgeen Israël zoekt, heeft het niet verkregen. De uitverkorenen hebben het wel gekregen, maar Israël is verhard geworden. Ja, in de eerste plaats denkt de apostel aan Juda, dat blijft zo. Maar ik wilde er gewoon even niet dieper op ingaan. En dan staat er, gelijk geschreven is, God heeft hun gegeven de geest des diepe slaaps, ogen om niet te zien en oren om niet te horen. Toen zei iemand, nou, als God dan hen zo verhard en verblind heeft gemaakt heeft en in slaap gebracht heeft, dan heeft het dus toch geen zin om ze het evangelie te brengen. Dan zeg ik, nou, dat zijn twee dingen. Want dat God zelf hen verhard heeft, wil nog niet zeggen dat wij ze niet het evangelie zouden brengen. Dit is een moeilijke. Hè? Want de bedoeling is immers niet dat wij het evangelie brengen opdat mensen tot geloof komen. De bedoeling is dat wij het evangelie prediken, het woord Gods bekend maken, omdat wij nou eenmaal die verantwoordelijkheid hebben. Hebben die? Heb ik eens nagevraagd aan Jesaja. Die zei, Heer, u kunt mij wel sturen, maar dan luistert toch niemand. Wie heeft onze prediking geloofd? En ik weet niet meer welke profeet het was, maar er was een profeet die ook zoiets tot de Heer zei. En toen zei de Heer, dat maakt niet uit. Het gaat er maar om dat ze achteraf zullen weten dat een profeet des Heren in hun midden geweest is. Het doel van de prediking van het evangelie is niet de bekering van zondaren, maar de verheerlijking van God. En de heerlijkheid van Christus. En de prediking van het evangelie is een goede reuk van Christus in degenen die behouden worden, bij voorkeur, maar net zo goed in degenen die verloren gaan. 2 Korinthe 2, de laatste verse, geloof ik. Toch? Dus het feit dat ze verhard zijn, blind zijn, doof zijn, wil nog niet zeggen dat je het evangelie moet brengen, dat is een misvatting. En het andere punt is, dat als je dit nou netjes leest, dan zou je toch netjes moeten concluderen, niet alleen hier, maar ook uit vele andere schriftplaatsen, dat die verharding er niet is opdat het niet tot geloof zou komen als zodanig. Maar het is andersom. Het verwerpt het evangelie en daarom wordt het verhard. Hebben jullie? Dat is de Bijbelse gedachte. En als het helemaal voluit zegt, dan is het ongeveer zo. Het hoort het evangelie. Het verwerpt het evangelie. Het wordt daarna verhard, opdat het daarna niet alsnog tot geloof zou komen. Maar je mag niet alleen het laatste deel van het verhaal nemen, het eerste deel van het verhaal weglaten.
Ze zijn van de tenna naar de tand.
Dat is ook zo, ja. Ze zijn van de Bijbel weggelopen en hebben hun eigen traditie daarvoor in de plaats gesteld. En waarom christenen dat niet begrijpen... Goh, wat ben ik nou weer scherp ineens. Maar waarom christenen dat niet begrijpen... Sorry. Dat is heel eenvoudig, die doen namelijk hetzelfde. Dus dat valt ze niet op. Die heb je toch, hè? Zetten de Bijbel op de schoorsteenmantel en bestuderen de belijdenisgeschriften. En dan zegt iemand, is daar dan wat mee mis met die belijdenisgeschriften? Dan zeg ik, is er wat mis met de Bijbel dan? Toch? Want in werkelijkheid, wij praten over 2 Korinthe 3, dat er een bedekking over het woord ligt. Hè? Dat er een bedekking, tot vandaag, bij het lezen van Mozes ligt een bedekking daarover. Hè? Over het woord en over het hart en over de wet. Wat is die bedekking dan? Hij zal moeten worden weggenomen, staat er ook, de bedekking zal worden weggenomen. Wat is die bedekking dan? Ja, jullie durven niet te zeggen belijdenisgeschriften natuurlijk, hè? Nee. Maar dat is wel wat het is, natuurlijk. De traditie, dat is wat het is, hoor. Traditie, dat wat de generatie door is overgedragen, weet u wel. Ik wil niks lelijks van anderen, daar gaat het niet om. Ik schrijf zelf ook over Bijbelse dingen, daar gaat het niet om. Maar je moet het niet op de Bijbel leggen, niet eroverheen, zo van hebben we de Bijbel niet meer nodig. En ik ben zelf netjes op een gereformeerde school geweest. Daar kan dus niks mee miswezen, denk ik altijd. Maar ik heb daar echt geleerd dat belijdenisgeschriften er waren om de Bijbel samen te vatten. De Bijbel is een groot uitgebreid boek, dat kan je maar zo niet vatten. Dus die kan dan wel dicht. Men heeft er een uittreksel van gemaakt. Begrepen wij volkomen. Want alle boeken die we voor het examen moesten lezen, hadden we ook uittreksels van, uiteraard. En dat werd in alle ernst verteld. En ik had toen ook niet door wat er mee mis was. Het lijkt een goed beginsel. En het is ook niet echt verkeerd. Maar als het komt in de plaats van, dan is het absoluut verkeerd. En dat is wat gebeurd is. En ik ken het christendom niet goed genoeg om er een uitspraak over te doen. Dat is raar, maar dat is zo. Ik ken het niet goed genoeg om er een uitspraak over te doen. Maar over het jodendom durf ik een uitspraak te doen. Omdat de Heer Jezus er een uitspraak over deed. Die zei, jullie hebben je eigen wetten gemaakt om je niet te hoeven houden aan de wet Gods. Je hebt je eigen traditie samengesteld om daarna de Bijbelse woorden, de Bijbelse wetten, zal ik maar zeggen, het woord Gods, daar onderweg te kunnen moffelen. Dat zei de Heer, ik weet niet meer wat het was, ook in Matthäus allemaal. En soms denk ik, zou dat nou in het christendom ook zo gebeurd zijn, maar goed, dat is misschien te cynisch, maar waarom zou het in het christendom niet gebeuren wat in het jodendom veel even daarvoor ook gebeurde? Daar gaat het me verder niet om. Als we maar weten dat er geen bedekking over die Bijbel zou liggen. Die bedekking bestaat gewoon uit commentaren, theologische geschriften die belangrijker gevonden worden dan wat de Bijbel zelf zegt. Dat is wat het is. Iets anders komt toch niet over je Bijbel te liggen, iets anders ligt ernaast. Ik bedoel, de krant leg je toch niet over je Bijbel? Je moest hem naast je Bijbel leggen, heeft Johannes de Heer gezegd. En dat doen we dus gewoon, hè? Toch? Maar je legt hem er toch niet over? Maar juist theologische, godsdienstige, religieuze traditie, die komt over de Bijbel te liggen en die vormt de bedekking. En dikwijls zijn wij niet in staat om tot Bijbelse waarheid door te dringen, om gewoon te vatten wat er staat, domweg omdat we bevooroordeeld zijn. Dank u, broeder. U brengt me mooi tot de orde. Die uitspraak uit vers 8 van 1 Petrus 2... over de ongehoorzame waartoe zij ook gezet zijn... dat zou de aanleiding geweest zijn, de onmiddellijke aanleiding... om dit Romeinen 11 open te slaan. Want naar aanleiding van die uitspraak... waartoe zij ook gezet zijn... kun je dus de vraag stellen... hebben zij gestruikeld opdat zij vallen zouden... Dat is toch hetzelfde, hè? Dat is Romeinen 11, vers 11. En dan is het antwoord, nee, dat is niet het geval. Dat berust ik op een verkeerd lezen van 1 Petrus 2. Waartoe zij ook gezet zijn, waartoe zijn zij gezet? Om ongehoorzaam te zijn? Om ongelovig te zijn? Bepaalt dan God wie geloven zal en wie niet? En ze... Nee, dus dat, als je dat een paar deuren verder vraagt, dan krijg je waarschijnlijk het antwoord. Ja, dat bepaalt God. Hè? Daar moet je op wachten. Je kan maar zo niet tot geloof komen. Dan moet je gegeven worden. Door wie? Ja, door God zelf kennelijk dan. Waarom dan roept God zelf het volk en de volken en u en mij dus ook op om tot geloof te komen? Als hij dat zelf zou moeten bewerkstelligen, als hij ons dat zelf zou moeten geven. Is dat dwaas? Dat kan dus niet de juiste lezing zijn van 1 Petrus 2. De ongehoorzamen die gestruikeld zijn, waartoe zij ook gezet zijn. Ze zijn niet gezet om ongelovig te zijn. Ze zijn gezet om te struikelen en te vallen over de steen. Als men niet bouwt op de steen, zou men erover struikelen, was de bedoeling. Zodat men die steen in ieder geval niet kan missen. Ieder die geconfronteerd wordt met die steen, ieder die geconfronteerd wordt met Christus en met het evangelie, staat voor de keuze. Er zijn maar twee mogelijkheden. Men aanvaardt het en men bouwt op de steen. Of men wordt gebouwd op de steen tot geestelijk huis. Of men struikelt over de steen. En vergis u niet, struikelen over de steen wil zeggen dat men te pletter valt. Ja. En dat stond ook in Matthäus 21. Ik weet niet of ik het toen nog gelezen heb. Toen de Heer dat schriftgedeelte aanhaalde over die rots der ergernis enzovoort. En die steen die tot hoofd des hoeks geworden was. Toen zei de Heer, wie op de steen was, zal daarop verpletterd worden of zoiets. En op wie de steen valt, die zal verpletterd worden. Blijft hetzelfde. Of je nou te pletter valt op een steen, of een steen valt op jou. In beide gevallen spat je uit elkaar. Dat is een onsmakelijk verhaal, zo kort voor de koffie. Maar ik kan het ook niet helpen, zo staat het in de Bijbel. In ieder geval staat het zo over Judas. Die te pletter viel, heet dat. En er staat er zijn ingewanden, zijn opengeborsten, of hoe het er maar staat, in de Statenvertaling. Maar het wil gewoon zeggen, hij is uiteengespat. Dat is wat het woord ook betekent. En dat is daarmee een beeld van wat met het Joodse volk gebeurd is. Het is gestruikeld over de steen en uiteengespat. Alleen, wij noemen dat, het is verstrooid geworden. Dat klinkt wat netter. Maar dat is wat het is. En als men de Heer verwerpt, de steen verwerpt, Christus verwerpt, spat men uiteen. Dat geldt niet alleen voor het Joodse volk, dat geldt voor iedereen die de Heer afwijst. Van zo iemands leven blijft werkelijk niks over. En waar leven juist is eenheid en gemeenschap, is uiteenspatten, afbrokkelen, netjes gezegd, het tegenovergestelde. Bovendien, wie de Heer afwijst, loopt het grote risico dat hij verhardt, of dat de Heer hem zal verharden, dat kan ook nog. Maar in ieder geval werkt het verhardend. Men kweekt namelijk eelt op zijn ziel, zoals dat heet. Nou, op zijn hart moet ik zeggen. Ik ken mensen die hebben al zo vaak nee gezegd. Maar die zijn er niettemin inmiddels van overtuigd van de waarheid van het evangelie. Ze kunnen dat niet ontkennen. Niettemin komen ze niet tot aanvaarding van de Heer Jezus Christus. Om de eenvoudige reden dat ze al wellicht al 100 keer nee gezegd hebben op voorhand. En nu dan langzaamaan de waarheid toch tot hen is doorgedrongen, zodat ze het echt niet onderuit kunnen en het ook inderdaad echt voor waar houden, brengt het hen toch niet over de drempel. Zij houden voor waar dat Jezus Christus inderdaad is de Messias. Degene die ik in gedachten heb is trouwens een Jood. Maar goed. Maar ze hadden voor waar dat Jezus is de Christus, enzovoorts. Maar ze praktiseren er niet over om hem te aanvaarden. Ze hebben al zo vaak nee gezegd, ze vinden het inconsequent om nu alsnog ja te zeggen. Zo werkt dat. Dat is verharding. Niet alsnog omgaan, zal ik maar zeggen. Beschouwt men als een persoonlijke nederlaag aan de ene kant. En als inconsistent en inconsequent tegenover de Heer zelf waarschijnlijk ook. En dus laat men het zo. En ik ken er zelf een die zegt, nou ja, als jullie straks weg zijn, als dat echt gebeurt, er is geen twijfel over hoor, maar als jullie straks weg zijn, dan weet ik waar ik naartoe moet. Naar Petra. Ik zeg, mis. Moet je niet naar Petra, moet je naar de Heer. Want ook als je in ongeloof naar Petra gaat, dan... Daar zijn stenen genoeg. Daar werden inderdaad 10.000 Edomieten vanaf de rots te pletter gegooid. Volgens de Statenvertaling althans. En daar laat ik hem er even bij. Dat is wat er zou gebeuren. Kortom, men is niet gezet om ongelovig te zijn, maar ongelovigen zijn gezet om te struikelen. Lees het nog maar een keer na in 1 Petrus. Maar ik heb nou nog even Romeinen voor me, daar blijf ik nog even bij. Maar dat is de gedachte. Degenen die gestruikeld zijn over de steen, de ongelovigen, waartoe zij ook gezet zijn. Niet om ongelovig te zijn, dat kan namelijk niet, het is in strijd met heel de Bijbel om zo te zeggen. Maar het is wel in overeenstemming met andere delen van de schrift, dat zij, dat ongelovigen gezet zijn om te vallen. En zelfs te pletter te vallen. Over of op de steen of onder de steen, hoe je het maar hebben wil. Komt allemaal in de schrift voor. We gaan even terug naar Romeinen 11. Hetgeen Israël zoekt, heeft het niet verkregen. Maar ze zochten namelijk rechtvaardigheid uit de wet. Volgens hoofdstuk 10, vers 3 of zo. Nou, en 9, vers 31 al. Maar goed, zo vergrijp ik nou maar even niet terug, want dan kom ik helemaal niet meer aan het onderwerp toe. Dus ik blijf bij vers 7. Hetgeen Israël zoekt, heeft het niet verkregen, maar de uitverkorenen hebben het verkregen. Daaruit volgt dat Israël dus niet uitverkoren is. Dat is een andere categorie.
Je staat maar het uitverkoren deel.
Wat is dat voor een Bijbelbroeder? Die ken ik niet. De uitverkorenen, niet het uitverkoren deel, de uitverkorenen. Maar als men van uitverkorenen alsnog wil maken dat het een deel van Israël is, krijg je dus het uitverkoren deel. Maar daar gaat het niet om. De uitverkorenen. En voor het geval er echt uitverkoren deel staat, dan weet ik nog wel hoe het zit, hoor. Ik heb het nooit gehoord, wat is er voor een Bijbel? Ja, zie je, die lees ik nooit, dat zeg ik ook altijd, die lees ik nooit. En grote letters, oh, daar komt het van natuurlijk. Dan zal ik het eens aan mijn moeder vragen. Nee, die leest Statenvertaling in grote letters, dus dat schiet ook niet op. Nou. Voor zover een uitverkoren deel van Israël het heeft verkregen, is het het gelovig deel van Israël, of het is Israël, maar niet Juda. Maar ik probeerde heel bewust dat aspect van Romeinen 9 tot en met 11 weg te laten. Want dat ligt erg op de achtergrond, maar niettemin zit het erin. Maar hier gaat het gewoon om de tegenstelling tussen Israël heeft het niet verkregen en anderen hebben het wel verkregen. Dat is dus niet Israël, per definitie, maar dat andere deel, namelijk niet Israël, maar het andere deel, dat is uitverkoren en Israël dus niet. En de anderen zijn verhard geworden. Op grond van hun ongeloof. Dat is de gedachte. Zoals het bij Farao gebeurde in de tijd, bij het begin van het Oude Verbond. De man zei een keer of 7 van de... Nee. En dan pas staat er, de Heer verhardde het hart van Farao. En daarvoor stond er, Farao verhardde zijn hart. En toen zei de Heer, hij heeft zijn kans gehad. Na 7 keer in elk geval. Ja.
Om de volk van Israël, zei de Heer ook in Hosea 2, vers 22, ik zal ze mij op de aarde zaaien.
Ja.
En wat gezaaid wordt, die natuurlijk wat terugkomt.
Ja. Ja, kijk, we komen onvermijdelijk in Hosea terecht, omdat Petrus in het laatste vers van het hoofdstuk eruit citeert. Over gij die eertijds geen volk waard, maar nu Gods volk zijt geworden. Ik kom er onvermijdelijk terecht. Het probleem, voor mij in ieder geval, is bij die hoofdstukken van Hosea ook, dat ook daar feitelijk... gerefereerd wordt aan Efraïm en dus aan de 10 stammen van Israël. Dat is een heel ingewikkeld verhaal, omdat het zo slecht bekend is. Maar laat ik het dan even gauw zo zeggen, voor degenen die Hosea kennen. De eerste 3 hoofdstukken zijn het aardige verhaal. Nou, voor Hosea wat onaardig. Maar het aardige verhaal over Hosea, zijn vrouw, zijn kinderen en hoe dat maar heten mag. Maar de hoofdstukken vanaf hoofdstuk 4, lees ze maar eens na. U zult merken dat het gaat over Israël, profetieën over Israël, maar in het bijzonder over Efraïm. Niet Juda, Efraïm. Lees ze maar na, zeg maar. Samaria. Enzovoorts. En dat betekent dat het dus niet aangaat, niet kan ook. Niet aangaat mag ik niet eens zeggen. Ik moet gewoon zeggen, het kan eigenlijk niet. Je kunt die eerste drie hoofdstukken niet hun volle betekenis geven. Die typologie van de geschiedenis van Hosea en zijn familie. Kun je niet de volle betekenis geven als je het verhaal van Efraïm niet kent. Want juist dat is de strekking van het verhaal. En de gedachte is dat in het verleden Efraïm al veel eerder uit het priesterambt gezet is. Daarna alsnog Juda in nieuwtestamentische tijd. Maar dat het priesterambt alsnog teruggegaan is naar Efraïm. Dat is eigenlijk het verhaal. In de praktijk alleen bij de gelovigen daaruit. Natuurlijk. En dat is dus de gemeente. Daar is niks mee mis. Je kunt het dus weglaten. Alleen sommige opmerkingen en aanhalingen uit de schrift leveren dan toch problemen op. Maar dat heb ik al eens eerder voorgehouden. En dan moeten we er dus toch dieper op ingaan. Dus het kan best hoor, het uitverkoren deel heeft het verkregen, maar dan is dat inderdaad Efraïm. Dat wil zeggen de 10 stammen van Israël die verstrooid werden, met een andere vertaling, want het is hetzelfde woord, die gezaaid werden. En verstrooien van Israël klinkt vrij negatief, maar als je het vertaalt met zaaien, dan is de volgende vraag, maar wanneer zal het dan gemaaid worden? Met andere woorden, die verstrooiing van het volk dient toch uiteindelijk een positief doel. Na verloop van tijd, en u weet wat de Bijbel erover zegt, er wordt gezaaid en dan doe je een hele poos niks. Toch? Want dan moet je wachten tot het opkomt, maar dat is een hele poos later. En dan nog een poos wachten tot het vrucht draagt en dan is pas de oogst en om het laatste gaat het. En wat met de 10 stammen gebeurd is, en inmiddels met de 2 ook. Het is verstrooid geworden, het is namelijk gezaaid geworden. En pas in de toekomst zal het vrucht dragen, is het gedachte. Dat is de betekenis van die naam Israël. Leuk is dat, hè? Ami lo ami. Ruchama lo Ruchama. En die andere naam blijft gewoon hetzelfde, Israël. Maar die heeft in zichzelf 2 kanten. Verstrooid, verspreid, uiteengeslagen, kan allemaal. Dat is de negatieve kant, maar het heeft ook de positieve kant van gezaaid en dus zal het vrucht dragen. En dan heb je dus niet 2 namen tegenover elkaar. Maar goed, dat is een ander verhaal, daar hebben we het nog eens een keer over. Hier staat gewoon over het andere deel, over Israël, gewoon over Israël. Het is verhard geworden, dus wij hoeven het niet moeilijker te maken dan het is. Het is verhard geworden in overeenstemming met de profetie. Die hier geciteerd wordt, Jesaja 6. En dan vers 9, daar wordt Psalm 69 geciteerd. Hun tafel wordt een strik en tot een val en tot een aanstoot en tot een vergelding voor hen. En hun tafel is dat wat hun identiteit bepaalt, wat hun gemeenschap bepaalt, wat hun leven is. Die tafel van Israël is gewoon het judaïsme. Tafel is toch een tafel der gemeenschap, hoef ik hier toch niet uit te leggen. Tafel staat voor gemeenschap en leven. De tafel van het Joodse volk is hun Joodse traditie. Maar hier staat, hun tafel wordt tot een strikken, tot een vallen, tot een aanstoten, tot een vergelding. Dat betekent dat juist die tafel hen in de weg staat. Ik kan niet missen. Juist de wet staat hen in de weg om tot geloof te komen. Want Christus is het einde der wet. Toch? En zolang men vasthoudt aan de wet, is er geen plaats voor Christus. Wel voor Elia, geloof ik. Maar zet een stoel bij, hè? Aan die tafel. Voor Elia. Maar vergeet het maar. Maar zo is het. Waarom komt de mens niet tot geloof? In populair Nederlands. Omdat hij al een geloof heeft. Hè? Het is niet correct opgemerkt, maar het is zo de gebruikelijke variant, hè? Waarom komt de mens niet tot geloof in de Heer Jezus Christus? Hij heeft al een geloof. Nou, dat staat hem dan in de weg. Ja, het is natuurlijk onzin. Ik corrigeer het altijd meteen als een ander het zegt. Dan zeg ik, hij heeft niet een geloof, hij heeft een ongeloof. Nee. Toch? Men zegt, je hoeft niet evangelie niet te brengen aan de Joden, ze hebben al een geloof. Nee, het is een ongeloof. Ongeloof. En dan zegt men, maar de gelovige Joden dan? Dan zeg ik, welke gelovige Joden? Dat zijn christenen. Want ja, je kunt natuurlijk een eigen jargon ontwikkelen, maar dat is zo verbazend lastig. Je moet altijd vragen, hoe bedoel u? Je kunt beter gewoon een bijbelsjargon hanteren. Een gelovige Jood is een christen. Een gelovige heiden trouwens ook, dus dat verschil hoeft ook niet meer rekening mee te houden. Staat toch in Efeze 2? Mensen vragen, en de Messias beleidende Jood dan, daar begrijp ik nooit wat van. Hè. Echt, ik begrijp ook nooit wat de mensen dan bedoelen. Een Messias beleidende Jood. Wat beleidt hij dan? Weet ik niet, moet je eens vragen. Maar gewoonlijk, mensen die ik tegenkom, bedoelen daarmee een christen. Dan zeg ik altijd, waarom zeg ik dat nou niet gewoon, hè? Want een gelovige Jood is niet een orthodoxe Jood of een religieuze Jood. Dat is een ongelovige Jood. Net als een atheïst. Dat is precies hetzelfde, hoor. Of je nou een religie hebt of fundamenteel, principieel tegen religie bent. Want het laatste is ook religie, maakt niks uit. Het is volstrekt hetzelfde. Maar het zijn verschillende vormen van ongeloof. Maar het is ongeloof. Ongeloof met een verschillende inhoud. Maar ongeloof in elk geval dat Jezus is de Christus, dat verwerpt men. En dus heet het een ongeloof. In het andere geval heet het een godsdienst. Maar godsdienst kan een mens niet zalig maken. Door religie wordt een mens niet behouden. En door religie vult hij misschien zijn leven hier, maar ontvangt hij geen eeuwig leven. En om dat laatste gaat het. En er zijn leukere dingen bovendien om je leven hiermee te vullen dan met religie. Dat is aan de meeste religieuze mensen ook direct te zien. Dat er leukere dingen zijn om je leven. Zo was het niet bedoeld, hoor. Echt niet. Ik vind het helemaal niet leuk. Ik vind het verschrikkelijk triest. Waar het om gaat is om de blijde boodschap van het nieuwe verbond. Dat vult ook je leven, hoor, als het goed is. Dat is in ieder geval de bedoeling. Maar bovendien gaat het daarbij om eeuwig leven. En dat is niet door religie, maar door geloof in de Heer Jezus Christus. En geloof is per definitie het tegenovergestelde van religie. Religie is namelijk werken. Kijk u maar in Van Dalen's Groot Woordenboek. Religie bestaat uit werken, wetten en regels volgens welke men moet leven. En geloof is juist niet werken, maar geloven. En dus blijdschap, ja, inderdaad, ja, reden genoeg. Maar wat er in de weg staat, is dus inderdaad hun Joodse traditie. En van hen wordt gezegd dat hun ogen verduisterd worden om niet te zien en verkrom hun rug te allen tijden. Die tekst moet ik altijd aan denken als ik een Jood zie voor de klaagmuur. Ja, je kunt er uiteindelijk om lachen misschien, maar... Staan we zo, hè? Zo. Verkrom hun rug te alle tijd. Sneller dan ik het nou doe. En ik, nou ja, er schieten me dan nog wat uitdrukkingen te binnen, maar ik zal ze u besparen. Want het gaat er niet om die mensen te beledigen, uiteraard. Er schiet ook niks op. Maar wat denkt u anders dat het voorstelt? Het staat gewoon in de schrift. Verkrom hun rug te alle tijd. Men doet het zelfs letterlijk. Er is een bedekking over hun aangezicht. En letterlijk doet men de bedekking op. Ja, of je er dan bespottelijk bij loopt, maakt niet uit. Als iedereen het doet, valt het wel mee. Dat is het gewoon. Nee, maar zo is het toch. Maar precies wat hier staat, ook letterlijk. En dan staat, dan de volgende zin zegt, zo zeg ik, dan hebben zij gestruikeld opdat zij vallen zouden. Was het de bedoeling dan? Dat zij zouden struikelen en dan neervallen. En het antwoord is nee. Maar wat er nou verder volgt, zegt wel dat als men dan toch tegen de steen zich stoot en struikelt, dat het dan wel de bedoeling is dat zij zouden vallen. Te pletter vallen, namelijk, is het idee. En dat de open gevallen, wat een term, de open gevallen plaats zou worden ingenomen door een ander. Dat wil zeggen, door een ander volk. Nou ja, en als we in dit verband denken aan Judas. Wel nu, Judas overkwam dit en daarna kwamen de discipelen bij elkaar, de overige 11. En die zeiden, ja, er staat echt in de Bijbel dat hij vervangen moet worden. Want er staat, een ander nemen zijn opzienersambt. Opzienersambt. Maar Judas, als type van het Joodse volk... is een type van het Joodse volk. En de uitdrukking, een ander nemen zijn opzienersambt... uit een van de psalmen, ik weet uit het hoofd zo gauw niet welke. Maar die uitspraak in een van de psalmen... is een uitspraak niet eens primair over Judas... maar wel degelijk over Juda, over het Joodse volk. Een ander volk dus zou het opzienersambt van het Joodse volk moeten overnemen. Waarna wij christenen natuurlijk meteen zeggen, nou, dat is de kerk, sorry. Maar dat is de gemeente, dat zijn de christenen van vandaag. Is ook zo. Maar als we even de lange lijn nemen en de logische lijn vanuit het Oude Testament. Als nou het Joodse volk het opzienersambt verspeeld heeft. Joodse volk is te pletter gevallen. Sorry, maar gewoon even snel de lijn volgen. Joodse volk, tweestammenrijk, weet u wel. Functie is vakant. Wie zoeken we dan op om het opzienersambt over te nemen? Precies. Efrem. Ook bekend onder de naam van zijn vader, Jozef. Nou, zo hoort het ook. En laat nou ook een van de kandidaten Jozef heten in Matthäus, in Handelingen 1. Maar goed, daar gaat het nou verder niet over, hè. Maar u volgt toch de lijn. Dat is het thema waarom het werkelijk gaat. De uitdrukking, de kerk is in de plaats van Israël gekomen, is, als je goedwillend bent, inderdaad, bijbels. Maar over welke plaats gaat het dan? Wat is die plaats? Ander woord voor plaats. Positie. Welke positie dan? Nam Israël in en neemt de kerk de gemeente. In andere talen is er toch maar één woord voor. Hè? Welke positie neemt de gemeente dan in? Ja, die van het eerste geboorterecht en daarmee die van koningschap. Maar in het bijzonder, aangezien koningschap pas in de toekomst gerealiseerd zal worden. Het priesterschap. Nou, dat is waar het over gaat. Je kunt wel zeggen de gemeente in de plaats van Israël. Maar wat betekent dat? Met eeuwige zaligheid heeft dat niks van doen hoor. Daar gaat het niet om. Alle mensen die geloven worden zalig daarmee uit. Ieder die gelooft krijgt eeuwig leven. Vroeg of laat. Wanneer dan ook. In de heilsgeschiedenis, dat is een bedelingenkwestie. Maar daar gaat het niet om. Dat verschil bestaat niet. Maar waar het gaat om de positie van deze volkeren, gaat het inderdaad om die positie van de eerstgeborenen. En meer concreet in onze dagen, het priesterschap. En daartoe zijn wij geroepen en daarover spreekt ook Romeinen 11. En ja, het is natuurlijk tijd voor de pauze, maar ik wil graag even het verhaal even afmaken. Daar staat, hebben zij gestruikeld opdat zij vallen zouden, vers 11? Nee, dat niet, maar nou toch gebeurd is. Maar door hun val, ze zijn dus wel gevallen, door hun val is de zaligheid naar de heidenen gegaan, den heidenen geworden. Hebben die? Toen zei Petrus, zij zijn gevallen, maar gij zijt een uitverkoren geslacht, schreef hij. Aan gelovigen overigens. En Paulus zegt, door hun val, Paulus vertelt het veel afstandelijker feitelijk, in zekere zin ook objectiever. Hij zegt, de zaligheid is den heidenen, naar de heidenen gegaan. Dat wordt je den, die naamvalsvorm. De zaligheid is den heidenen. En waarom is de zaligheid naar de heidenen gegaan? Wat is het doel? De aanleiding was, zij zijn gevallen en die zaligheid, wat het maar wezen mag, de zaligheid ging naar de heidenen. Maar waarom ging het dan naar de heidenen? God had ook gewoon zo kunnen laten zeggen, nou dan maar niet. Het ging naar de heidenen. Waarom? Opdat die heidenen hen tot jaloersheid zouden verwekken. Nou, dat is precies de reden waarom men zegt dat christenen het evangelie niet mogen prediken aan joden. Want dan worden ze jaloers. Dan worden ze boos omdat wij doen alsof we de wijsheid in pacht hebben, maar we hebben onze wijsheid uit Joodse geschriften uit de Bijbel. Dan worden ze jaloers en dan werkt het niet. Komen ze toch niet tot geloof. Maar hier staat het toch gewoon. Dat is precies de bedoeling. Om hen tot jaloersheid te verwekken. Paulus wist er alles van. Die bracht het evangelie aan de heidenen. Aan de joden. En ze werden jaloers en ze probeerden hem te doden. Nee, zuster, ik weet dat christenen de uitvinders zijn van de jodenvervolging. Dat is niet waar, hoor. Maar doen we net alsof... Oké, geen woord over hebben. Het is niet waar. Het waren de Meden en Persen. In de geschiedenis van Esther. Jodenvervolging. Toch? God, dat is dus helemaal niet waar. Maar daar gaat het nou niet over. Maar het waren wel de Joden die de uitvinders zijn van christenvervolging. Men leest gewoon zijn Bijbel. Nee, ik neem ze dat niet kwalijk. Ik heb er ook weinig last van gehad, dus ik kan het makkelijk zeggen. Ik neem ze dat niet kwalijk. Maar daarom was het wel zo. Waar komt die vijandschap uit voort? Uit jaloezie. En jaloezie is helemaal niet een goede eigenschap of een deugd, integendeel. Maar het wil wel eens helpen om de dingen lekker door elkaar te schudden. Het wil ook helpen om een mens zichzelf eens een keer te laten tegenkomen. En dat kan heel goed helpen om alsnog tot geloof te komen. Dat is een lange weg, maar niettemin bij vele christenen bekend. Toch? Maar er is geen positieve reactie, maar er staat ook nergens dat er een positieve reactie zou zijn. En daarna zegt de apostel, hij zegt de zaligheid is de heidenen geworden. Wat, het eeuwig leven? Nee, de speciale positie die zaligheid genoemd wordt, waarin Israël verkeerde. Die van uitverkoren volk, die van eerstgeboren volk, die van volk geroepen tot koninklijk priesterdom, dan wel priesterlijk koninkrijk. Over die zaligheid gaat het. En die zaligheid is naar de heidenen gegaan, zodat er nou een heidensvolk is, een volk uit de heidenen van mijn part, want daar gaat het me verder niet om, dat inderdaad deze positie van eerstgeborene en van koning en priester inneemt. Dat is waar het over gaat. En dat betekent dat sinds de val van het Joodse volk het woord Gods beheerd wordt door een heidensvolk. Natuurlijk door degene die erin geloven uiteraard, kan niet anders, dus het is de gemeente. Maar het woord Gods en daarmee het evangelie wordt beheerd door een heidensvolk. En de verantwoordelijkheid voor de prediking van het evangelie ligt ook bij dat heidensvolk. Zoals de apostel schreef aan Timotheus, de gemeente, dat is het huis Gods en een pilaar en vastigheid der waarheid. Dus als mensen ergens de waarheid moeten vinden, moet het toch bij ons zijn of niet? Sprak hij arrogant, maar het is toch niet anders. Nou goed. En dan zegt de apostel, indien hun val de rijkdom is de wereld en hun vermindering de rijkdom der heiden, hoeveel te meer hun volheid. En dan vers 13, voor zoveel ik der heidene apostel ben, maak ik mijn bediening heerlijk door enige van mijn vlees tot jaloersheid te verwekken en enige uit hen te behouden. Waaruit maar weer volgt dat de apostel Paulus niet als Jood ging naar de heidenen om hen te prediken, maar hij ging als heiden, want de zaligheid was de heidenen geworden en hij was heiden. He? En als heiden predikte hij het evangelie aan de Joden. En lees Handelingen maar na, lees de geschiedenis van Paulus maar na, dat is wat hij deed. En toen hij uiteindelijk naar de heidenen ging, toen werd dat niet meer opgenomen in de Bijbelse geschiedenis. Hebben die nog? Want Paulus ging uiteindelijk wel naar de heidenen. En keerde zich van de Joden af. Maar dat onttrekt zich aan de Bijbelse geschiedenis. Dus daar gaat het nou verder niet om. Goede schepers.
Je vader zei, het is een heidenswerk om de Joden te leven.
Dat is het ook. Dat is het ook. Weet je wat de ellende is? Het prediken van het evangelie aan de Joden levert je de vijandschap van diezelfde Joden op, maar ook de vijandschap van je eigen broeders en zusters. Dat is het verhaal. Merkwaardige wijze. Je zou het niet geloven, maar ja, ik wil er in het publiek liever niet over spreken. Maar dat is echt waar. Heel verschrikkelijk. Nou, wij laten het hier eerst bij, want het is weer tijd voor de pauze. In het schriftgedeelte van 1 Petrus gaat het dus feitelijk natuurlijk om de positie die wij nu voor God innemen, maar daarmee ook de verantwoordelijkheid die wij voor hem hebben als heilig priesterdom of als koninklijk priesterdom, als heilig volk, verkregen volk, zeg maar gewoon ook als uitverkoren volk, of er staat uitverkoren geslacht in vers 9 van 1 Petrus 2. Maar daarna zou de vraag natuurlijk geweest zijn, maar hoe zit het nou met het Joodse volk? Want wij dachten dat dat een uitverkoren volk was enzovoorts. En dan zegt de apostel, ja, dat mag dan zo geweest zijn, maar het is in elk geval niet meer zo. Ze zijn gestruikeld over de steen. En je citeert dus die diverse schriftplaatsen, profetieën. Dat moet duidelijk zijn hoe dat in elkaar steekt. Degenen die dus zeggen dat de kerk in de plaats is gekomen van Israël, die staan erg sterk. De vraag is alleen vervolgens, zoals ze zeggen, wat is die plaats dan? En de volgende vraag is eigenlijk of dat ook zo blijft, wat dan de consequentie is van het een en ander. En hoe dat maar zo kan dan, dat God beloften doet aan het Joodse volk en daarna vervult hij ze aan een ander volk, enzovoorts. Dat is toch allemaal een beetje vreemd. En dan wordt de zaak dus heel wat ingewikkelder. En voor natuurlijk, ik weet ook heus wel dat er velen zijn die zeggen, de kerk is in de plaats gekomen van Israël, punt, einde van het verhaal, blijft altijd zo en dat was het dan. Dat heeft men ook eeuwenlang zo gezegd, totdat het Zionisme opkwam en weer een Joodse staat ontstond, wat een understatement is trouwens, maar een Joodse staat ontstond weer in wat men Palestina noemde enzovoorts. Toen werd het wat ingewikkeld, want dan blijkt dat er misschien toch dan een toekomst is voor Israël, voor het Joodse volk. En sommigen riepen ook om het hart dat dat de vervulling is, de uiteindelijke vervulling was van Gods belofte aan Israël. Nou, er is wel een toekomst voor het Joodse volk, ook een Bijbelse toekomst. Er zullen nog beloften vervuld worden aan het Joodse volk. Maar wat tot op heden gebeurd is, is niet dat. Wat tot op heden gebeurd is, mag dan zijn vervulling van Bijbelse profetie. Het was in ieder geval niet vervulling van Bijbelse beloften. Want beloften worden aan het volk, of de beloften, of hoe ik het maar zeggen moet, de zaligheid is van het volk weggenomen op grond van ongeloof, betekent automatisch dat alsnog de zaligheid pas aan het volk gegeven kan worden als het eerst tot geloof gekomen is. En bovendien, als eerst dat andere volk, de kerk die dan in de plaats is gekomen van het Joodse volk, dan toch eerst op een of andere merkwaardige wijze van de aarde is verdwenen. Is toch logisch of niet? Nou, je komt niet misschien op die oplossing, zo van, dan moet eerst de gemeente zijn verdwenen. Maar dat is een oplossing. Want ja, wij leren nu uit de schrift dat een ieder die tot geloof komt, wordt toegevoegd aan die gemeente van eerstelingen, u weet wel, die gemeente. En dat betekent elke Jood die vandaag tot geloof komt, wordt toegevoegd aan wat wij de gemeente noemen. Of laten we kerk zeggen, voor het gemak, hè? Kun je het Nederlands doen, in geen enkele andere taal gaat dat, dus we noemen het nou kerk, hè. Elke Jood die tot geloof komt, wordt toegevoegd aan de kerk. Nou, als dat zo doorgaat, hoe hard je dan ook het evangelie brengt aan het Joodse volk, en hoeveel Joden dan ook tot geloof komen, je komt nooit aan een bekeerd Joods volk. Je komt alleen tot uitbreiding van de gemeente. En als de Heer zijn belofte aan een bekeerd of gelovig Joods volk zou vervullen, wel nu, zo'n volk kan niet eens ontstaan, want elke gelovige wordt toegevoegd aan de gemeente. Is duidelijk toch? Is er één oplossing voor? Er moet een eind gemaakt worden aan die uitbreiding of opbouw van de gemeente. Of er moet een eind komen aan onze tegenwoordige bedeling, huishouding. En de enige manier is dat het volk van God uit deze bedeling inderdaad definitief van de aardse, vanuit de aardse positie wordt weggenomen. En dat is maar waar het om gaat. Dus wat ik nou eigenlijk zeg is dat je dat zelf kunt bedenken. Maar ik bedoel eigenlijk natuurlijk, het staat ook gewoon in de Bijbel dat dat zo is. Hè? De gemeente zal worden weggenomen. Opgenomen of wat er maar wezen mag. En pas daarna, ja, dan moet er een nieuw begin gemaakt worden met de prediking van het evangelie, want alle gelovigen zijn weg. En de hele pilaar en vastigheid der waarheid is weg. En dus moet daarna, na de opname van de gemeente, door de een of ander opnieuw, van begin af aan het evangelie gepredikt worden, beginnende in Jeruzalem, in Samaria en tot de uitersten der aarde. Theoretisch eerst dus naar de 2 stammen, dan naar de 10 stammen, dan naar de overige volkeren. Datzelfde, hè? Jeruzalem, Samaria, de uiterste der aarde. En dat zal ook inderdaad beginnen. Na de opname van de gemeente. Met de bekende 2 getuigen. Ik zeg bekend, want dan hoef ik er niet verder over te praten. Hè. De bekende 2 getuigen die het evangelie zullen prediken in de straten van Jeruzalem. Dit Jeruzalem. Niettemin die 2 getuigen zullen gedood worden in dit Jeruzalem. Toch? En daarna zal ook dit Jeruzalem verwoest worden. Waarna we alsnog terechtkomen bij Petra en dus bij Petrus. Matteüs 16, u weet wel. De schitterende uitspraak van Petrus. De Heer vraagt, wie zegt gij dat ik de zoon des mensen ben? En toen zei Petrus, gij zijt de Christus, de zoon van de levende God. En daarna zei de Heer, op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Ik vind het een prachtige uitspraak. Vanwege de dubbelzinnigheid ervan. Zo dubbelzinnig dat ik het nauwelijks kan uitleggen. Maar het betekent in elk geval onder andere dat in Petra met een hoofdletter dit volk tot dit getuigenis zal komen. Gij zijt de Christus, de zoon van de levende God. Dat betekent het onder andere. Maar daar hebben we het 14 dagen geleden over gehad. Dus we gaan er nou maar verder niet op in. Maar dat is waar het om gaat. Dan is er pas sprake van een gelovig volk als het dit zegt tot Jezus van Nazareth. Nou goed, maar dat is toekomst. En in onze dagen is er maar één uitverkoren volk, dat is niet het Joodse. De verantwoordelijkheid voor het prediking van het evangelie ligt ook niet bij de Joden. Wij zouden ook ons licht niet opsteken bij de Joden. Het zal blijken dat daar duisternis heerst vergeleken bij de uitnemende heerlijkheid van het nieuwe verbond. En dus vergeleken bij het licht van het nieuwe verbond waarin wij wandelen. Dat volk is in duisternis, staat in mijn Bijbel. Dat is geen kwestie van theologie bedrijven, niet een kwestie van cultuurgeschiedenis, of wat het maar wezen mag, hoe je dat maar zeggen moet. Niet een kwestie van het volk heeft nou zo lang veel doorgemaakt en wij christenen hebben hen zoveel aangedaan. Laten we nu de rollen maar eens een keer omdraaien en hen tot uitverkoren volk verklaren. Wat een dwaasheid. Zo van... Vroeger waren wij licht en zij duisternis. Laten we nou maar zeggen dat wij duisternis zijn. Laten we nou hen zoveel eer bewijzen en zeggen... na alles wat we hen hebben aangedaan, dat zij het licht zijn. Gunnen we hun het laatste woord. Weet je waar je dan mee bezig bent? Met de waarheid in ongerechtigheid ten onderhouden. Dat is wat de hele wereld doet en dat is... Romeinen 1 staat dat. En dat is waarom de Heer de wereld de volkeren als zodanig juist heeft losgelaten en heeft achtergelaten in duisternis. Als je in duisternis wil wandelen, dan moet je vooral dit soort dingen rondvertellen. En als je de Satan een dienst wil bewijzen, dan moet je dit soort dingen rondvertellen. Je bent het licht wat er is, het enige licht wat er is, ben je aan het ontkennen en je bent de duisternis tot licht aan het verheffen. Dat is de situatie. Nou goed. En nu we het er toch over hadden en hebben, ging het dus om die kwestie van 1 Petrus 2. Waar staat, degene namelijk die zich aan het woord stoten, ongehoorzaam zijnde waartoe zij ook gezet zijn. Waartoe zijn zij gezet? Om te vallen en om vervangen te worden. Daartoe zijn ze gezet, op grond van ongeloof. En zolang dat ongeloof niet verandert in geloof, verandert er aan deze uitspraken dus ook niks. En van mijn part dan 2000 jaar jodenvervolging, het was 2500, maar vooruit. Van mijn part dan 2000 jaar jodenvervolging, verandert toch niks aan deze waarheden? En wat er wel door moet veranderen, ik zou het niet weten. Begrijp je maar goed, wij zijn geen... Mijn vader schreef een brochure die heette... Ik ben geen Jodenhater, was in 1960. Dat is dus lang terug. Die werd er ook al van beschuldigd dat hij een Jodenhater zou zijn. Omdat hij dit soort dingen leerde. Waarna hij, om te bewijzen dat hij geen Jodenhater was... zich sterk heeft gemaakt voor een organisatie die zich bezighoudt met zending onder de Joden. En dat werd hem dus ook niet in dank afgenomen, werd ook als jodenhaat beschouwd. Maar dat wordt nog zo beschouwd. Door christenen wel te verstaan. Dwaasheid, wat moet je dan doen om te laten zien dat je geen jodenhater bent? Je brengt ze toch het beste wat je hebt, het beste wat je ze kunt geven. Het enige wat echt waarde heeft op lange termijn, meer kun je toch niet voor ze doen? Toch? Je kunt ze alleen adviseren om niet langer Jood te blijven en om zich te distancieren van het Jodendom. Dat kan. Maar dan word je een cultuurbarbaar genoemd. Nou ja, dan dat weer. Maar laten we iets doen wat in de praktijk toch op hetzelfde neerkomt. laten we ze het evangelie brengen. En hoe ze daarna verder willen leven en met welk volk ze zich identificeren, moeten ze zelf weten. Maar waar het om gaat is dat men zou komen tot geloof in de Heer Jezus Christus. En dat is de morele schuld die wij in feite als gelovigen uit de heidenen ten opzichte van de Joden hebben. Als we iemand al het evangelie zouden prediken, zou het juist eerst aan de Jood zijn. Om de eenvoudige reden dat wij het van de Jood ontvangen hebben. Begrijp je me goed? Niet van het Joodse volk, maar van het gelovig overblijfsel uit het Joodse volk. Niettemin Joods. En dat is maar waar het om gaat. Nou, en dan nog even wat hierover. Want ik noemde u al de figuur van Judas, en dat is misschien de gelegenheid om daar aan het einde van de avond dan nog even bij stil te staan. Om eens te kijken wat de andere discipelen, de andere van de 12, dan over de situatie zeggen. Weliswaar niet over het Jodendom, maar wel over Judas, die daar een beeld van is. In Handelingen 1. In Handelingen 1 wordt namelijk zeer uitgebreid. Pakweg 12 versen lang, zal het toeval wezen, maar goed. 12 versen lang wordt gesproken over dat de opengevallen plaats van Judas door een ander zou moeten worden ingenomen. Wat erg ingewikkeld is, erg overdreven is, want u en ik weten dat er een man voor Judas in de plaats kwam, wiens naam wij gewoon ook niet eens kunnen onthouden. En van wie we daarna ook nooit meer wat hoorden. Ja, Matthias, ja. Maar we horen er nooit meer wat van. Dus waarom zo'n uitgebreid verhaal daarover? Met onder citeren van heel wat schriftplaatsen uit het Oude Testament ook nog. Wel heel eenvoudig, omdat het in wezen natuurlijk gaat niet over de vervanging van Juda of Judas, maar gaat in wezen om de vervanging van Juda, het Joodse volk, in zijn positie van priester. In de priesterlijke functie. Dat is waar het werkelijk over gaat. En dat is makkelijk genoeg aan te tonen. Maar goed, dan is dat Petrus. Die neemt het woord. En die zegt in vers 16. Mannenbroeders, deze schrift moest vervuld worden. Kijk hoe belangrijk het is. Deze schrift moest vervuld worden. Welke de Heilige Geest door de mond Davids voorzegd heeft van Judas. Judas die de leidsman geweest is dergenen die Jezus vingen. En u en ik lezen het verhaal over de Judas en zijn verraad. En ik weet niet hoe u dat had, maar ik heb er altijd moeite mee gehad. Ik dacht, wat heeft de man nou eigenlijk voor ergs gedaan? Nou, even onder elkaar, hè. We hebben het verhaal gelezen in de kinderbijbel. Er staat het nog uitgebreider in dan in de bijbel zelf, geloof ik. Ja, heb ik eens geconstateerd. Nou goed, wat heeft die man nou voor ergs gedaan? Hij veranderde van gedachten. Goed. Nou en? Dacht u nou dat die schriftgeleerden, die Romeinen of wie het allemaal maar waren, dat ze de Heer Jezus niet gevangen zouden hebben als Judas het niet een deal gesloten had? Toch? Dat geloof je toch zelf niet? Nou. Ja, daar schrik je nou misschien van zulke uitspraken, mijnerzijds. Maar wat deed hij nou helemaal verkeerd? Ik heb verder geen hand uitgestoken naar hem, dus het valt wel mee, zou je dan denken. Niettemin, bij wat hij deed, was hij inderdaad de man die voorop liep. De leidsman dergenen die Jezus vingen. En daarmee is hij een type van het Joodse volk wat voorop liep, onder de volkeren, wat voorop liep om inderdaad zich te ontdoen van de Heer Jezus. Dat is maar waar het om gaat. En er wordt over Judas gesproken, maar er wordt ongetwijfeld aan Juda en het Joodse volk gedacht. Nou, en dan staat er, vers 17, want hij was met ons gerekend en had het lot namelijk deze bediening verkregen. Dat wil zeggen, zo zou dat nou eenmaal gaan. Is nu eenmaal zo. Daar ga ik nou niet verder op in, maar dan staat er, deze dan heeft verworven een akker door het loon der ongerechtigheid. Dat klopt, die 30 zilverlingen heeft hij een akker van gekocht, weet u wel. En daarna staat er, en voorwaarts overgevallen zijnde, is midden opgeborsten en al zijn ingewanden zijn uitgestort. Als je dat plastisch voorstelt, hij spat uit elkaar. Er staat, hij verhing zich, touw zal gebroken zijn, weet je veel, iets slemieligs. Er zijn Joodse uitdrukkingen voor Jiddische uitdrukkingen. Iets slemieligs in elk geval, maar goed. Maar het lukte dus wel, laten we het zo zeggen dan. Alleen anders dan de bedoeling was. Maar, hè, toch? Ja, nee, ik bedoel het niet komisch, maar je moet je even voorstellen wat hier staat. Want het gaat om de typologie ervan. Nou, dan staat er... En het is bekend geworden aan allen die te Jeruzalem wonen, alzo dat die akker in hun eigen taal genoemd wordt akkeldama. Dat is een akker des bloeds. Het aardige van die akker is dat die zou dienen als begraafplaats voor heidenen. Want heidenen mochten niet begraven worden op een Joodse begraafplaats. Maar nu van deze 30 zilverlingen was er ineens een plaats in Jeruzalem waar de heidenen rust vonden. Als je het maar één keer goed zegt, dan moet het duidelijk zijn, niet waar? Dat heb je toch, geloof ik. Hè? Dankzij Judas. Die heeft ervoor moeten betalen, maar goed. Maar de heidenen vonden een rustplaats, een definitieve. Nu in Jeruzalem, dat is maar waar het om gaat. Hè? Nou, dan gaan we weer verder. Beeld van de gemeente dus. In handeling 1. En dan staat er... Want er staat geschreven, vers 20, in het boek der psalmen, zijn woonsteden worden woest en er zij niemand die in dezelfde wonen. Waarna we ons afvragen, zou er in de psalmen een echte uitspraak staan over het huis van Judas? En er is ook geschreven in het boek der psalmen, een ander nemen zijn opzienersambt. Zodat nu de gedachte is dat hier iemand anders gekozen wordt in de plaats van Judas... Want dat staat al in de psalmen dat dat de bedoeling was. En als u dat nou opzoekt in de psalmen, zult u zien dat dat wel wat erg ver gezocht was. Want als u deze psalmen leest, dan wordt die verwezen naar twee verschillende psalmen. Als u deze psalmen leest, dan zul je merken dat het helemaal niet over Judas gaat. Echt niet. Maar wel over Juda. Dat wil zeggen over het Joodse volk. De ene psalm is psalm 69. Men moet gewoon even de moeite nemen om het op te zoeken. Waar staat dat dan? Ja, in het boek der psalmen. Het staat er nog bij ook, hè? In handelingen 1. Psalm 69. Waar de Heer Jezus als het ware zelf aan het woord is via de mond van David... En daar staat bijvoorbeeld, want ik moet nog eenmaal ergens de draad opnemen. Er staat bijvoorbeeld in vers 22. Ja, zij hebben mij gal tot mijn spijs gegeven en in mijn dorst hebben zij mij edik te drinken gegeven. En dat woorden zijn van de Heer Jezus, dat weet u toch, hè? Nou, daarom neem ik daar de draad op. Dan weten we ineens waar het over gaat. Over de kruisiging, het lijden en sterven dus van de Heer Jezus. En hij spreekt en zegt dan... Vervolgens, hun tafel worden voor hun aangezicht tot een strik. Aardig, hè? Ik kom uit handelingen. Maar deze uitspraak werd geciteerd in Romeinen 11 en daar waren we ook al. Hun tafel worden voor hun aangezicht tot een strik en tot een volle vergelding en tot een valstrik. Laat hun ogen duister worden, dat zij niet zien... En doe hun lenden gedurig waggelen. Via Romeinen 11, verkrom hun rug gedurig, namelijk te allen tijd. Dat is waar het om gaat. Ik vind het nog steeds een perfecte beschrijving van de bewegingen die gemaakt worden voor de klaagmuur. Maar goed, het gaat natuurlijk om wat anders. De gedachte is, men kan zich niet staande houden. Het volk wordt altijd bedreigd. Ja, met uitroeiing, inderdaad. Dat is de geestelijke betekenis, die is feitelijk natuurlijk veel belangrijker. Maar goed, er staat, stort over hen uw gramschap uit en de hittigheid uw storens grijpen hen aan. Men kan niet ontkennen dat dat tot in onze dagen gebeurt. Begrijp je me goed? Ik zeg niet dat wij daaraan mee moeten helpen zoals er geweest zijn. Christenen die zeiden, dat moeten wij dus doen. Wij moeten de Joden vervolgen, want God wil dat we dat doen. Dat is het niet. Dit is een gebed van de Heere Jezus, niet aan ons adres, maar aan het adres van zijn hemelse Vader. Wij hebben een andere verantwoordelijkheid. Maar het staat hier. En dan, wat stond er in handelingen? Daar stond, Zijn woonsteden worden woest. Let op, zijn woonsteden worden woest. Maar het is geciteerd uit Psalm 69, vers 26, waar staat hun, meervoud, paleis en niet zomaar een woonsteden. Heb je dat? Hun paleis zij verwoest. Dat is, ze hadden niet eens een letterlijk paleis in de dagen van de Heer Jezus, al in geen eeuwen. Was niet het paleis uit het huis van David, van de troon van David? Bovendien niet zijn paleis, hun paleis. Want de gedachte is dat dit Joodse volk een koninklijk volk was. En het huis van het volk, het land dus, is dan, omdat er een koning in woont, volgens hem is koning, een paleis. En dus het land zou woest worden. Nou, dat is het in hoge mate nog steeds vandaag. Maar goed. Hun paleis zij verwoest, in hun tenten zij geen inwoner, want zij vervolgen, let vooral op het meervoud. In Handelingen 1 past Petrus het toe op Judas in het enkelvoud. En hadden het ook wat verder naar, paleis wordt weer gewoon woonsteden enzovoorts. Maar waar het om gaat is dat de oorspronkelijke uitspraak in de psalm zonder meer uitspraak is over heel dit volk. Want zij vervolgen die gij geslagen hebt en zij doen dat nog. Christenen, ik zeg het ten overvloede, worden nog steeds vervolgd. In ieder geval in Israël en binnen elke Joodse gemeenschap trouwens. Dus als Jood tot geloof in de Heer Jezus komt, dan sta je ineens alleen op de wereld, ben je alles kwijt. Dat is waar. De familie kent je niet meer. Er worden zelfs officiële rouwplechtigheden, bij wijze van spreken begrafenissen, worden rouwplechtigheden gehouden wanneer iemand uit de familie tot geloof in de Heer Jezus is gekomen. Wordt doodverklaard. Dat is zo. Nou, de rest zal ik u besparen. Goed. Maar, er staat hier. Want zij vervolgen die gij geslagen hebt te maken een praat van de smart uwer verwonden. Doe misdaad tot hun misdaad en laat hen niet komen tot uw gerechtigheid. Laat hen uitgedelgd worden uit het boek des levens en met de rechtvaardigen niet aangeschreven worden. En zolang het ongelovig blijft, ligt deze vloek op het volk. Nou, dat is psalm 69. En de andere psalm was psalm 109. Ze hebben tegen mij gesproken met een valse tong. En dan vers 3 van Psalm 109. En met hatelijke woorden. Woorden van haat. Woorden waarin dat wat in het hart was, tot uitdrukking kwam. We hebben het vorige keer over gehad. Hè? Dat wat in het hart is, komt via de tong, via de mond naar buiten. Met hatelijke woorden hebben zij mij omsingeld. Zie je hier nog staan voor het zand erin? Nou goed. Ja, ze hebben mij bestreden zonder oorzaak. Voor mijn liefde staan zij mij tegen. En ik was in gebed. En ze hebben mij kwaad voor goed opgelegd. En haat voor mijn liefde. En dan bidt de Heer Jezus en zegt, stel een goddeloze over hem. Welke goddeloze? Aan wie zal dat volk worden overgegeven? Staat erachter. En de Satan staat aan zijn rechterhand. Het volk werd overgegeven aan Satan. Iemand die niet zich onderwerpt aan het woord en aan de wil Gods, wordt overgegeven aan Satan. Het is ook een min of meer vaste uitdrukking, ook in het Nieuwe Testament. Het is niet anders. Men onderwerpt zich goden of men leeft in de wereld. En de hele wereld is in de macht van de boze, is onder de god deze eeuw, is onder de eeuw deze wereld, de macht der lucht, of hoe het maar allemaal heten mag. En daar wordt het Joodse volk aan overgegeven, staat hier. En heb ik het nog netjes gezegd, want er is natuurlijk ook, ik zeg nu iets algemeens, wat voor alle volken geldt, maar voor dit volk geldt het in het bijzonder. Daar ga ik nog niet verder op in. De Satan staat aan zijn rechterhand. Als hij gericht wordt, zo ga hij schuldig uit. En zijn gebed zij tot zonde, want men bidt wel. Maar het is tot zonde. Eenvoudig, omdat het een gebed is vanuit ongeloof. Hoe zou men tot de Heer bidden als men die Heer niet gelooft? En meteen ben ik geneigd te zeggen, Dat gebeurt niet alleen in het Jodendom, maar in het Christendom ook. Ik hoorde, ach, dat vertel ik allemaal weer. Ik hoorde laatst ook weer eens wat. Ik hoor soms eens wat. Dat is helemaal niet goed voor me. Nee, dat meen ik. Maar dan hoor ik weer eens wat. Hè. En dan hoor ik een heel programma over interview met iemand. En die vertelt dan wat het geloof voor hem betekent. Dan denk ik, man, haal toch op wat het geloof betekent. Wat de Heer betekent. Dat is waar het om gaat. Maar goed, wat het geloof betekent. En hè, voor iemand. En dan vertelt hij van, ja, kun je met de Heer praten. Je kunt zo fijn alles tegen hem zeggen. En open relatie met de Heer. Het is toch wel fijn als je zo met hem kunt spreken. En het duurde zo'n half uur. En als ik moet zeggen wat de essentie is van mijn leven als christen, is het niet dat ik zo fijn met hem kan spreken, maar het tegenovergestelde. Dat hij tot mij spreekt. Hij is degene die woord is. Er staat niet, hij is oor. Dat hij zou luisteren. Natuurlijk luistert hij, er is niks verkeerds mee. Maar als dat je getuigenis is, dan ben je verschrikkelijk arm. Essentie van het leven van een gelovige is niet dat God naar hem luistert, maar dat hij luistert naar God. Precies het tegenovergestelde.